belichten en proberen te zoeken naar gemeenschappelijke ideeën, uitgangspunten en belangen. Voor de gesprekstafel die zo gaat beginnen, hebben we verschillende groepen uitgenodigd die zich zo zelf zullen voorstellen. Ik wilde alleen even vragen of meneer Kneedijzer naar de... over anders wonen en een videolokaal en het programma van de video begint om 3:30. Verder is de bar op Wielingen 24 open, de tuin is open, alleen is het nog niet zo lekker weer. En in boven de bar in 24 is om vanaf 4:00 een workshop strijdliederen maken. Ali, begin maar.
Denk ik een beetje problematisch. Maar toch iets dichterbij. Want, Zo. Goed, we hebben hier vanmiddag een discussiemiddag. Die bestaat uit 3 keer 1/2 uur. We praten aan de hand van een 6-tal stellingen. Ik zal die stellingen hangen hiervoor. Ik zal wel iedere keer de stellingen voorlezen als we aan een andere stelling beginnen. We zitten hier met een stuk of 10 mensen aan tafel en die zullen zich straks allemaal zelf voorstellen. Iedereen kan reageren in de zaal, stel microfoons. En daar kunnen mensen ook reageren op dingen die ze, ja, als ze dat dringend vinden. Maar het is wel de bedoeling in eerste instantie dat we een beetje met de mensen hier aan tafel proberen tot een gesprek te komen. Verder nog? Dan wil ik bij Kees beginnen van het Milieucentrum. Misschien.
We waren het een aantal individuen die er woonden en steeds meer.
Opnieuw.
Nou, ik ben vol met Wageningen, Krottekamp. Ja. We hebben 16 juli het terrein gekraakt. En in eerste instantie waren het een aantal individuen en komen steeds meer bij elkaar. En hebben in december een discussie gehad over cityvorming. En vandaar dat ik hier ben.
Ik wil nog even tussendoor. Meneer Kneedijzer, is die nog in de zaal? Die zou eigenlijk ook aan de tafel horen te zitten. En hij is wel ergens gezien, maar we zien hem nou nergens meer. Nee, dat doe ik maar zonder. Wat gek, kan je verder gaan?
Goed, even hangen. Ik ben Jurrit, ik ben lid van jongerenorganisatie Rebel van de afdeling Amsterdam. En wij zijn ook uitgenodigd hier om iets te zeggen over de cityvorming. Wij zijn op dit ogenblik niet echt veel bezig ermee. Maar voornamelijk met dingen als anti-apartheid en tegen de bezuiniging op jongeren. Maar we hopen dat dit gewoon dat we hier verder mee kunnen gaan met cityvorming.
Ik ben Jacqueline Kuhn van Vrouwen Bouwen en Wonen. Dat is een afdeling van het Amsterdam Steunpunt Wonen. Vrouwen Bouwen en Wonen houdt zich vooral bezig.
Opnieuw, Jacqueline.
Nee, helemaal niet. Vrouwen Bouwen en Wonen houdt zich bezig met het verbeteren van de positie van vrouwen op het punt van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening. straks in de discussie komen er wel terug op de stelling als het gaat over inspraak. Ik denk dat het belangrijk is dat veel vrouwen zich ook bemoeien met hoe het in de stad daaruit komt te zien. En veel kritiek leveren op hoe op dit moment de cityvorming zijn gang gaat. Ten meer als je weet dat met name toenemende armoede, dat vooral ook heel veel vrouwen treft. Maar we komen er straks ongetwijfeld op terug.
Ik ben Paul van de initiatiefgroep Europa 92. Uit Den Haag. Een onderdeel van de initiatiefgroep was de cityvorming. Daar hebben een aantal mensen zich daarbij aangesloten die al voor de opkomst van de initiatiefgroep bezig was met de processen die in Den Haag de hele binnenstad uiteindelijk willen slopen en de bewoners uit de stad naar de buitenwijken jagen. En deze groep heeft ook nog zijn bijdrage, dus niet alleen bij het gebeuren rondom de European Festivities gedaan, maar werkt ook nu nog door, omdat het proces continu verder gaat. Wij beperken ons vooral op de binnenstad van Den Haag, omdat die uiteindelijk helemaal plat moet.
Mijn naam is Robert Meerwald, ik werk bij SOMO. Dat staat voor Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Het doel daarvan is het doen van onderzoek en het bijhouden van documentatie omtrent grote concerns hier en met name in de derde wereld. En zodoende hebben we eigenlijk maar nauwelijks iets met cityvorming te maken, maar omdat de organisatie toch graag wou dat wij erbij waren, ben ik vandaag hier.
Ik ben Carla, bestuurslid van Stop de Kindermoord. Stop de Kindermoord is een pressiegroep die ervoor ijvert dat het verkeer zich aanpast aan de kinderen in plaats van dat kinderen zich moeten aanpassen aan het verkeer. We hebben het eigenlijk nog nooit zo genoemd, cityvorming, maar in feite zijn we daar dus heel erg mee bezig om te proberen de leefomgeving zoveel mogelijk leefbaar te houden. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.
Ik ben Louis, ik zit in de werkgroep Heinekenterrein. Dat is een groep buurtbewoners die zich actief bezighoudt met het terrein waar de voormalige Heinekenfabriek gestaan heeft op de Stadhouderskade in de Pijp, in Amsterdam dus. En wij houden ons daar actief mee bezig, zodat we bepaalde invloed kunnen uitoefenen op wat daar gaat komen.
Meneer Knijteijzer is er nog steeds niet, dus we gaan gewoon maar beginnen met de eerste stelling. Het eerste blok is genoemd de mens en zijn, ik maak ervan ook haar omgeving. Het eerste luidt: vereenzaming en isolatie worden versterkt door wat en hoe er wordt gebouwd. Mensvijandig is de troosteloze leefomgeving die solidariteit en burenhulp stilletjes doet doodbloeden. En de vraag is dan of de mensen hier aan tafel en jullie in de zaal sowieso ook dit beeld herkennen, of jullie daarmee te maken hebben en of je dat aan de hand van voorbeelden kan illustreren. En ik zou er zelf dan bij denken van, en hoe ga je daarmee om, hoe los je het op als je het daarmee eens bent. Dus ik wou iedereen aan tafel even vragen daar kort te reageren op deze stelling, omdat ik denk van dat het niet. Dus wie wil beginnen?
Zeg het maar.
Nou, ik wil wel beginnen. Als de microfoon weer gaat zingen. Ik denk dat je op dit moment in de stad grofweg twee ontwikkelingen kunt zien. Aan de ene kant zie je dat de jonge mensen met kinderen en de mensen met geld de stad verlaten. Dat is natuurlijk al een tijdje bezig. Die mensen trekken weg naar de buitenwijken of naar Purmerend, Almere en dat soort gebieden. Juist ook mensen met kleine kinderen waarschijnlijk, dat Carla daar ook wel mee te maken heeft. Omdat die buitenruimte voor kinderen in ieder geval wat aangenamer is. De mensen die in de stad achterblijven, dat zijn vooral ouderen, mensen met weinig geld, ook studenten. En het is eigenlijk een soort vergaarbak van mensen met heel verschillende levensstijlen. Wat ik nu ga zeggen is misschien wel heel gewaagd, maar ik ga het toch zeggen. Ik denk een van de redenen dat er zoveel eenzaamheid en isolement in de stad is, is dat juist al die mensen met die verschillende levensstijlen niet zoveel communicatie meer met elkaar hebben. Dat kan je letterlijk opvatten door taalproblemen die er onderling zijn, maar je kan het ook iets minder letterlijk opvatten door de heel verschillende levens die iedereen leidt. Als je allemaal zit in een situatie met jonge kinderen, dan pik je het geblaar van de buurkinderen, omdat jouw kinderen dat waarschijnlijk ook 's nachts of overdag doen. En bovendien zal je zelf 's avonds of 's nachts niet zoveel herrie maken, omdat je eigen kinderen daar wakker van worden. Je hebt waarschijnlijk ook wat meer contact met elkaar, al is het maar op het moment dat je kinderen naar school brengt of dat de vaders zaterdag de auto staan te wassen op straat. Ik denk dat dat nu in de stad anders aan het worden is. En dat is natuurlijk op zich een heel groot probleem, dat mensen niet meer zoveel contact met elkaar hebben. Voor een deel heeft dat te maken met de manier waarop er gebouwd is, maar voor een heel groot deel ook niet. En dat zie je doordat dat isolement en die eenzaamheid ook grotendeels voorkomt in de stadsvernieuwingsbuurten. Waar op zich de voorwaarden voor een prettig, leuk en gelukkig leven misschien voor een deel gerealiseerd zijn. In de zin dat er voorzieningen in de buurt zijn. Winkels, kinderopvang, buurthuizen, gezondheidszorg. Hoewel dat op een kleinere schaal. En je ziet dat de ziekenhuizen naar de rand van de stad verplaatst worden, maar toch. En die buitenwijken met die monotone rijtjeshuizen, tuintjes, saaie groenstroken en van die winkelcentra die 's avonds verlaten zijn, zouden er eigenlijk veel meer aanleiding toe geven dat het zo'n eenzame en troosteloze aanblik geeft. Ik denk ook dat we heel erg op moeten passen voor die romantiek van vroeger in de oude volksbuurten. Dat was nog eens een mooie tijd. Iedereen had er met elkaar te maken. De armoede lag op straat, maar je zat allemaal in hetzelfde schuitje en je droeg die armoede met elkaar. Nou, dat was natuurlijk ook een eindeloze sociale controle. En als je maar iets anders leefde dan de rest van de mensen daar, dan werd je de kaart uitgemieterd. Dus ik vind het ook altijd een beetje link om, als je terug zou verwijzen naar van zoals het vroeger was, was het beter. Zo moet het naar mijn idee, dat idee moet er niet achter zitten. Dus kort samengevat, denk ik dat die eenzaamheid en dat isolement dus voor een deel te maken heeft met die verschillende levensstijlen. Een oplossing is natuurlijk absoluut niet dat je een toewijzingsbeleid gaat voeren waarin groepen mensen van bovenaf geplaatst worden in buurten. En dan heb ik het natuurlijk ook over migranten. Er wordt nu al een beleid gevoerd door een aantal woningbouwverenigingen. Dat er bijvoorbeeld maar 1 migrantengezin op een portiek mag wonen. Nou, dat is natuurlijk een enorme aantasting van vrijheid van mensen. Dat ze niet zelf kunnen kiezen waar ze moeten wonen. Maar ik denk dat je niet je ogen moet sluiten voor dat soort problemen. Nog 1 puntje wou ik eraan toevoegen als het mag. Die eenzaamheid en het isolement. Ik noemde het net al, verarmoeding, met name ook onder vrouwen. Als je bedenkt dat van de alleenstaande of de eenoudergezinnen, dat 90% bestaat uit vrouwen met kinderen. Van die 90% leeft weer 50% op of onder de armoedegrenzen. Dus dat is echt een heel hoog percentage. Nou, over oudere vrouwen heeft laatst al in de krant gestaan, meen ik. Dat met name veel oudere vrouwen, dat daar de armoede ontzettend toeneemt. Geldt denk ik ook voor veel migranten. Migrantenvrouwen die in een heel geïsoleerde positie zitten. Een deel van de oplossing kan gezocht worden in het scheppen van openbare ontmoetingsruimte op straat. En dan denk ik aan de pleintjes, kleinschalige ontmoetingsruimtes die natuurlijk veilig moeten zijn, sociaal veilig en ook verkeersveilig. Wou ik het maar even bij laten.
Ja, bedankt.
Maar ik had al gevraagd, namelijk voordat het begint, omdat ik me nu al iets dwars zat.
Oh jee.
Ik vroeg me af of ik ook vragen kon stellen aan het panel.
Ja, dat lijkt me wel, maar we gaan eerst toch even het rondje maken. Als je
ja, nee, maar oké, dan weet ik dat. Ja. Onthoud ik het.
We gaan dus gewoon even verder en even tussendoor nog. Er kunnen daar nog mensen zitten en misschien ook achter ons. Dat is niet zo leuk, dus ik zit dus tegen onze rug aan te kijken, maar er is daar nog in ieder geval een zijkant nog wel plaats. Kees?
Ja, ik ben het voor een belangrijk deel wel met het beeld wat Jacqueline net schetste eens. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er ontzettend veel verschillende mensen bij elkaar wonen die weinig met elkaar te maken hebben. Ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat er in de stad toch ook een hele grote menging is. Een grote menging van verschillende mensen. Dat is ook gewoon levendig. Je kunt van elkaar leren. Maar ook een grote menging van functies. Dus wonen, werken, voorzieningen, dat moet allemaal goed door elkaar heen zijn. Wat belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten. En dat was het laatste wat Jacqueline zei, en daar ben ik het volledig mee eens. Je moet zorgen voor openbare ontmoetingsruimte, waar mensen gewoon komen en waar ze met elkaar kunnen recreëren, kunnen praten op een of andere manier. In het verleden is er ook altijd geweest, Amsterdam bijvoorbeeld, bestaat uit een ontzettende verzameling van verschillende mensen.
Mensen uit de provincie, mensen uit het buitenland. Iedereen is hier bij elkaar gekomen. Dus je hebt Amsterdam is altijd al een smeltkroes geweest. En op een gegeven moment gaat het veel in elkaar op. Er komt een band en men voelt zich allemaal Amsterdammer. Ik denk dat in de toekomst moet dat ook wel weer worden. En dan krijg je die vereenzaming wordt ook wel weer wat minder. Maar je moet wel, wat veranderd is, is dat mensen veel meer naar buiten trekken op dit moment. Veel minder op hun eigen buurtje zijn georiënteerd. We maken ons allemaal ontzettend druk over, misschien is dat ook heel gewaagd, over Zuid-Afrika, over Chili, over Nicaragua. Maar dat betekent wel dat mensen minder aandacht hebben voor hun eigen woonomgeving. En dat is denk ik ook een van de redenen dat mensen makkelijker zeggen van ik hoef niks met mijn buren te maken hebben. En dat geschreeuw van de kinderen vind ik alleen maar lastig. Ik vind het trouwens wel goed dat er mensen zich drukker maken over Zuid-Afrika. Even voor de duidelijkheid. Wat denk ik ook heel belangrijk is, ik weet niet of dat hier thuis wordt, ik zit namens Milieucentrum Amsterdam, ik praat wel voor mezelf, maar de band tussen de stedeling en de natuur, het groen is gewoon helemaal verdwenen ook. En dat is natuurlijk ook een onderwerp bij cityvorming, van er verdwijnt steeds meer groen, steeds meer mogelijkheden om je te identificeren met het milieu en de natuur om je heen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om daarmee respect te krijgen. Als mensen niet eens respect kunnen opbrengen voor een boom of voor een struik, dan kun je de volgende stap is dat je geen respect meer opbrengt voor elkaar, denk ik. Volgens mij heeft dat ook heel erg veel met elkaar te maken. Een stad hoort zowel voorzien iets te zijn voor de mensen, maar ook iets voor het milieu en voor de natuur.
Heeft dus ontzettend veel plek ingenomen de laatste 10 jaar is er zeker ook wel heel veel veranderd. De auto gaat steeds meer ruimte van ons opeisen. En dat betekent dat kinderen niet meer naar buiten kunnen, of althans niet meer veilig, zelfs niet meer naar school kunnen lopen. En er wordt vanuit gegaan van ja, die kinderen moeten maar opletten, die moeten maar oppassen, ze moeten maar gauw verkeersles krijgen op school, dan zal het wel goed gaan. Maar wij gaan er dus vanuit dat een kind, ja, die hoort te spelen. Die speelt al zodra hij de deur uitgaat. En die kan het dus niet leren om met verkeer om te gaan. Ten eerste kijkt een kind ook anders naar verkeer en schat afstanden en snelheden anders in. Maar een kind moet ook kunnen leven. En zolang die auto's daar dus maar voor die deuren staan, en als ik op mijn Amsterdamse balkonnetje de straat in kijk, dan zie ik dus voornamelijk auto's. En dan blijft, dat vind ik dus geen leefbaarheid meer. Maar dat is niet alleen hier in Amsterdam. Ook buiten de stad is het een stuk minder leefbaar geworden voor kinderen. Ze kunnen nauwelijks meer spelen. Het wordt steeds meer plek ingenomen door auto's. Ze zijn op een bepaalde plekken, maar die zijn echt op twee handen te tellen door het hele land. Waar mooie gebieden zijn gecreëerd, waar kinderen dus echt een leuk speelterrein hebben. En waar de auto's veel verder van de huizen moeten worden geparkeerd. Maar over het algemeen willen mensen blijkbaar toch nog steeds dat die auto voor de deur wordt gezet. En denken ze daarbij dus niet meer na dat het daardoor voor kinderen, maar ook voor oudere mensen en misschien ook wel voor mensen van onze leeftijd, het gewoon veel moeilijker wordt om op de weg te kunnen leven. Want de straat hoort dus ook leefbaar te zijn. Ja? Paul?
Ja. Het probleem van het isolement is niet nieuw, maar het krijgt wel een nieuwe dimensie door het fenomeen van de cityvorming. Ik denk het isolement zie je al in vele buitenwijken die na de oorlog grootschalig zijn opgezet. En dat werd dan gecompenseerd daardoor dat vele mensen hun sociale toevlucht zochten in de binnenstad, die inderdaad die doormenging nog had, waar iedereen zich bij prettig voelt en iedereen eigenlijk zijn of haar bepaalde plek kon vinden. Cityvorming maakt heel erg duidelijk dat isolement niet een kwestie is van uitsluitend bouwen, maar dat het een omvattendere planning beinhoudt. De functie van de binnenstad, die zoals hier in de oude delen van Amsterdam heel sterk doormengd zijn, wonen, werken, winkelen, consumptie en recreatie, die functie wordt in de binnenstad, in de nieuwe binnenstad, totaal uit elkaar gehaald. De woonfunctie die wordt tot een minimum gereduceerd en dan nog wel voor een hele kleine groep van de bevolking. De functie van de binnenstad is vooral een concentratie van kantoren die elders in het land of elders in de wereld hun bedrijvigheid hebben. Het betekent dus een soort van centrum van bestuursmacht en kapitaalbeheersing. Dit brengt natuurlijk weer een heleboel andere zaken met zich mee, zoals de plaats van de auto in dit geheel, maar ook bijvoorbeeld de controle die op de bezoekers van de binnenstad uitgeoefend moet worden. Daar waar de functie dus beperkt wordt tot één bepaald punt, moet ook een controle zijn dat geen andere functies daaraan worden toegevoegd. In Den Haag zie je dat heel sterk, omdat Den Haag sowieso eigenlijk nooit een echte binnenstad heeft gehad. En daar waar die ooit eens was, op het terrein van het tegenwoordige Centraal Station, alles in één keer weggehaald is. De functie van de binnenstad in Den Haag had ook wonen in zich. Zelfs tot voor kort zijn er sociale woningen gebouwd. Maar als we de plannen van de beleidsmakers in Den Haag onder ogen nemen, dan zien we dat binnen 10 jaar de normale bevolking in Den Haag niks meer te zoeken heeft. Die moeten niet alleen hun woningen verlaten voor nieuwbouw, maar ze hebben zelfs ook hun inkoopsbehoeftes die tot nu toe door 50% van Den Haag in de binnenstad wordt vervuld, die worden totaal aan de kant gedrukt. Zij moeten naar Rijswijk gaan of in de richting naar het noorden. De hele cityvorming en het daarmee lopende proces wil dus eigenlijk niet uit een deling van de functies hebben, maar heeft mijn zin ook een hele belangrijke taak daarin dat de maatschappij beheersbaar wordt, controleerbaar wordt en daarmee voor het besturen een stuk makkelijker.
Nou, misschien mag ik er even op ingaan, want je zegt van cityvorming is vooral een delen van functies. Mm-hmm. Misschien aardig om voor Amsterdam te zeggen dat hier een beleid is, dat heet compacte stadbeleid. En het is er juist op gericht dat die functies vermengd worden met elkaar. Dat is het officiële beleid van de gemeente Amsterdam. Is ook weer opnieuw vastgelegd in het structuurplan, wat het kader aangeeft voor de komende 5 jaar. Je kan je dan nog wel afvragen voor wie worden die functies gemengd, wat voor soort winkels worden er gepland, wat voor soort bedrijven komen er. Maar het is dus wel zo dat het inmiddels wel doorgedrongen is dat de beleidsmakers, dat die scheiding van functie, dat wonen, werken, verkeer en recreatie, dat de dood in de pot is, wat we ook maar weer zien aan de Bijlmer in Amsterdam.
Wie die wil nou, geloof ik?
Dat het allemaal over ons heen komt. Hè? De cityvorming en de mensen trekken weg. En we moeten ons vasthouden aan oude begrippen. Zoals Jacqueline in het begin al heeft aangegeven. Dat een beetje eng is dat we alleen maar kijken naar wat er vroeger bestond. Maar ik denk ook dat er situaties ontstaan. Dat de mensen helemaal geen gevoel meer hebben. Of ze, daar komen we op punt B strakjes, op inspraak of op medezeggenschap over wat er gebeurt. Ik denk juist dat het heel belangrijk is dat iedereen zich bezighoudt met zijn buurt, met die veranderingen. En dat het beleid van de gemeente, als je dat een beetje doorspit, dat er altijd wel een paar positieve dingen in zit. En die moet je juist versterken. Nou, dat krijg je dus altijd het probleem van bemoei je er wel mee of ben je alleen maar overal tegen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat allerlei groepjes overal in zitten, behalve dan dat ze alleen maar toekijken en zeggen van dit is het niet, dus hier mag niets gebeuren. Want er gebeurt natuurlijk wel iets om je heen. Dus je moet gewoon overal tegenaan bemoeien, elke keer weer.
Dankjewel. Dan wil ik toch nog even naar de andere kant van de tafel. Ja,
ik wil een aanvulling geven. Doordat steden gebouwd worden, doordat er bouwstructuren gebouwd worden, komen er gebouwen vol met hokjes en betonnen straten. En al die dingen samen leiden ook tot een creatieve onderdrukking. En die creatieve onderdrukking leidt ook weer tot vereenzaming. De andere kant, op de Krottenkamp daar bij ons. Doordat we zelf ons huizen bouwen, doordat we zelf met de dingen bezig zijn, komen we daarmee ook dichter naar elkaar toe om dat dan meer, ja, hoe zeg ik dat, onderlinge verbondenheid ontstaat die mensen meer bij elkaar brengt. Doordat er geen tv is, praten mensen met elkaar. Kom ik bijvoorbeeld bij mijn ouders thuis, dan zit dat 's avonds op de stoel en plof daar neer en contact is er niet, want die stomme tv staat aan. Vroeger, en dan ga ik wel terug, een aanvulling op haar. Mijn ouders hebben een winkeltje en vroeger waren er heel veel van die hele kleine winkeltjes in de buurt. Nou, die zijn allemaal weg, dus het is één grote supermarkt. En de mensen die vroeger nog bij elkaar in de winkel met elkaar praten, kennen elkaar nu niet meer en komen in de winkel en in de supermarkt. En lopen met een winkelwagentje en weten geen eens niet dat hun buurvrouw naast hen woont, want die kent men niet meer. De bevolkingspolitiek die is er ook op gericht om de verzorgingsstaat af te breken. Een verzorgingsstaat die er ook voor zorgde dat er destijds ontmoetingsruimte waren en dat men daar ook mee bezig was. Dat er kinderspeelplaatsen kwamen, dat er dat soort dingen kwamen. Die kunnen nu afgebroken worden omdat nu het kapitaal zo sterk is dat men de mensen niet meer nodig heeft. Dat er fabriekjes zijn, geautomatiseerd zijn. En zodoende de mens niet meer nodig is. En daarom kan de mens niet op dit moment ook veel makkelijker in betonnen slaapwijken, in ghetto's opgesloten worden. Want steeds meer is te zien dat de wijken van vroeger, waar nog een sociale gemeenschap was, steeds meer ghetto's worden, omdat mensen steeds meer in hun huisjes verdwijnen. En de straten van de auto's zijn en van degene die van punt A naar B moeten lopen, in plaats van een leefbare omgeving.
Nou, ik denk dat het voornamelijk een gevolg is van de no-nonsense politiek van de laatste 10 jaar. Gewoon het feit dat op projecten als een sociale woningbouw in het algemeen, dus landelijk en regionaal, gewoon beknot wordt. Omdat daar niet zoveel winst op te behalen is. En dat toch voornamelijk de laatste 10 jaar en de aankomende jaren ongetwijfeld zo door zal gaan. Dat daar geen belang voor is. Maar dat het veel meer het belang is van we moeten ons verenigen, we zullen moeten concurreren met andere steden. Dus we moeten meer ruimte hebben voor bedrijven, waardoor dus sociale woningbouw, waar mensen met elkaar in contact kunnen komen, steeds minder het geval zal worden. Dat ze steeds meer inderdaad, zoals Fon zei, in betonnen wijken worden opgesloten. En doordat ze continu als werknemers onder druk gezet worden om zoveel mogelijk te doen en zo hard mogelijk te werken, daardoor ook steeds verder in een isolement gedrukt worden, doordat ze uit elkaar gedreven worden om zo efficiënt mogelijk te werken voor de baas. En wat ik ook bijvoorbeeld denk van het voorbeeld van de Belmen, die de laatste week in de belangstelling staat vanwege alle problemen die er zijn. Het is, ik heb er zelf ook 4 maanden gewoond. En het is inderdaad niet echt een buurt waar je echt contact met elkaar hebt. Ik heb er 4 maanden gewoond en het enige wat ik weet van mijn buurman is dat hij lilliputter is en houdt het ook mee op. En voor de rest ken ik helemaal niemand daar. En er mag dan wel groen zijn of zo, maar als je op 16 hoog woont, dan zie je nog wel weinig bomen. En het is gewoon, de hele omgeving is daar troosteloos. En dat is ook gewoon, dat soort problemen heb je gewoon en daar moet gewoon naar gekeken worden. Misschien niet zo op de manier zoals ze nou van plan zijn om de hele boel plat te gooien en een heleboel flats plat te gooien en er wat meer modaal in te laten komen. Want dan wordt dus weer de onderlagende van de maatschappij wordt weer het slachtoffer. En daar moet dan wel voor uitgekeken worden. Maar er moeten inderdaad veel meer buurtvoorzieningen komen. Dat zou volgens mij dus gewoon veel meer moeten gebeuren. Maar dat botst op het hele idee van een verenigd Europa en dat is het grote probleem.
Wel
daarop inhaken. Het lijkt wel of de sociale woningbouw, als dat bestaat, dat dan alles opgelost is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ik denk, als je zegt van er moeten buurtvoorzieningen komen, dan moeten die mensen daar ook zelf actief mee bezig zijn. En dat moet elke keer weer geprobeerd worden. Dus dat de mensen zelf buurtvoorzieningen maken en zelf bezig gaan met allerlei projecten of met allerlei ruimtes waar men elkaar kan ontmoeten. Want anders doet iemand anders het voor je en dan krijgen ruimtes die je niet wil.
Daar wil ik ook wel even op aansluiten. Stop de Kindermoord werkt ook heel veel met buurtcomité's over het hele land. En dat zijn dan groepen, bewonersgroepen die samen erachter komen van verdorie, die rotstraat die is niet meer leefbaar. Die gaan bij elkaar zitten of in een wijk en gaan bedenken van nou, we zouden wel wat anders willen in die wijk, maar hoe kan dat nou? En komen dan bijvoorbeeld bij Stop de Kindermoord terecht, die een aantal adviezen kunnen geven op het gebied dan van het verkeer. Maar zo zijn er natuurlijk een heleboel van dit soort clubs die bewonersgroepen kunnen ondersteunen. En dan blijkt dus op de lange duur dat er dus toch nog wel het een en het ander kan veranderen. Alleen, je moet een ontzettend lange adem hebben, dat is het wel. En het vaak komt het toch op de schouders van een paar mensen neer. En de rest die denkt, ach, het zal mijn tijd wel duren. Maar op zich geloof ik er ook heel erg in, van wat mijn buurman dus ook zegt. Van als je maar knokt en met elkaar je verenigt, dan kan er toch nog best wel wat veranderen. Het is niet dat dat het allemaal heel somber is.
Ik vind het wel een heel zinnig punt wat je nu aanroert. Maar ik wou het toch even bewaren voor later in de discussie, denk ik. Daar komen we later wel op terug. Robert, die wilde nog...
Ik wou er meer nog even op inhaken, want het is gewoon duidelijk dat er een heel waar wat er gezegd wordt, omdat er duidelijk een verschuiving is in de prioriteiten die de gemeente stelde. De jaren 70, begin jaren 80 werd er nog heel veel aandacht gegeven aan bewoners, bewonersgroepen. Terwijl nu duidelijk is dat het bedrijfsleven de prioriteit heeft, met name op 1992. Alleen binnen Nederland al is er een enorme concurrentiestrijd aan de gang tussen gemeentes om bedrijven binnen te krijgen. En dat heeft te maken met prestige, met belastingopbrengsten en dergelijke. En dat wil niet zeggen dat er niets meer mogelijk is voor bewoners, maar wel dat je meer om aandacht zal moeten zeuren. En met name inderdaad proberen overal in te gaan zitten en constant aan de bel trekken en mensen lastigvallen. En dergelijke.
Eén element zou ik nog even erin willen gooien. En dat is het element wat ook bijdraagt tot de isolatie of tot het isolement. Dat is het... Wat het huidige bedrijfsleven eigenlijk van het volk, dat meestal dus in steden woont, verwacht. De zogenaamde flexibiliteit. De mobiliteit van de bevolking verhindert ook veelal dat er zich structuren ontwikkelen die beroemde doormenging van de mogelijk maakt. De inzet in buurtgroepen loopt ook daarom vaak spaak en blijft hangen op een aantal mensen. Omdat een heleboel mensen een aantal jaren in een buurt wonen en dan vanwege verhuizing, van het bedrijf, dus mee verhuizen of werkloos worden en elders in het land zich een nieuwe baan moeten gaan zien te zoeken. Dus het element mobiliteit in de nieuwe samenleving is zeker iets wat het isolement van de enkeling sterk beïnvloedt.
Zijn er nog mensen in de zaal die hierop vragen hebben? Of,
Nou, het was. We moeten nou even eigenlijk een stukje terug. Daarom vroeg ik net al die vraag, want het ging al over de inleiding waar ik het niet mee eens was. En het was ik weet niet hoe ik me noem, dus ik zeg toch maar meneer van het SOMO. Die zegt dat hij niet weet waarom hij hier zit. En dan vraag ik me toch af met wat voor achtergrond je bezig bent met het SOMO dan. Of wat de achtergrond, of sowieso de achtergrondidee van het SOMO is.
Nou. Ik heb niet helemaal gezegd dat ik niet weet waarom ik hier zit. Ik heb alleen gezegd dat SOMO maar zeer zijdelings betrokken is met waar het hier vandaag over gaat. En dat wij daarom in het begin nogal terughoudend waren om hierheen te komen. Omdat wij met name dachten dat er een aantal andere clubs veel beter geïnformeerd waren. En veel zinnige dingen zouden kunnen zeggen omtrent dit onderwerp. En desondanks heeft de organisatie ons toch gevraagd om te komen. Omdat zij het van belang vonden dat wij ook onze kant zouden belichten. En zodoende heb ik dat gedaan.
Dat is duidelijk.
Dat vervelende woord is al een paar keer gevallen. Het is misschien leuk voor de discussie om dat woord goed uit te spreken. Het is niet auto of auto, maar het is auto. Probeer het dus vanmiddag.
Dankjewel voor deze opmerking.
Ik ben van het anti-auto-terreurfront.
Oh jee.
Ik heb net nog een auto in elkaar getrapt die de stoep opreed terwijl ik daar liep. Maar ik vind de acties van Stop de Kindermoord in principe goed. Maar ik vind de manier waarop zij in de Staatskrant, het wijkblad in de Staatsliedenbuurt, mensen opriepen om autonummers te noteren en die te verraaien aan de smerers, vind ik nou niet zo'n goed plan. Ik vind dat je daarmee een vervelende gewoonte die tegenwoordig in deze maatschappij al ingang doet vinden om verraaiertje te spelen, dat stimuleert. Zou je niet een andere manier kunnen bedenken? Want ik wou ook die bon invullen, maar toen las ik dat die opgestuurd zou worden naar de smeres. Dan ga ik er niet bij vertellen dat ik banden leegprik, dat ik ruiten in elkaar sla en dat ik auto's in de fik ga steken.
Dat lijkt me ook een leuke suggestie die je daar aan toevoegt, maar...
Oh, dat is niet de bedoeling.
Oh. Nou, dan vat ik dat zo op. Neem ik die vrijheid maar.
Moet ik hier
even
reageren?
Nou... Als je wil reageren, mag dat maar.
Ik wil alleen even zeggen, van, ik denk dat het op zich niet de goede plek is om nu een hele discussie over Stop de Kindermoord te houden. En ik weet niet eens precies welk artikel je bedoelt. Ik denk alleen, je bedoelt de fout parkeeractie. Van, dat is inderdaad iets waar Stop de Kindermoord heel erg actief, onder andere Stop de Kindermoord. Hè, dat is een onderdeel van een grote comité. Een onderdeel zijn we daarvan. Ja. Maar verder denk ik, van, dan kunnen we beter straks even in de pauze erover hebben. Ja.
Het lijkt me heel goed. En dan wil ik nu toch nog even kort doorgaan met punt B van het eerste blok. Tenminste, tenzij mensen zeggen we moeten nu pauze houden. Maar. En dat deel, dat, die stelling die luidt, inspraakprocedures blijken vaak slechts... slechts informatieverstrekking van de overheid te zijn. De plannen liggen al klaar. En ik weet dat Louis hier heel graag op wilde reageren.
En de stelling ziet eruit alsof inspraakprocedure iets anders betekent. Hè? Van dat inspraakprocedure het lijkt of je iets te zeggen hebt. Maar inspraakprocedure is gewoon ook uitgevonden om in te spreken. Dus dat betekent dat je verder ook helemaal geen invloed uitoefent. Een werkelijke invloed. Dus ik denk dat je nooit terug moet gaan van we moeten betere inspraakprocedures hebben. Nee, we moeten verder. We moeten zeggen, we willen medezeggenschap. Goed, of dat te bereiken is natuurlijk een beetje moeilijk. Maar ik denk wel dat inspraakprocedures belangrijk zijn. Want je kunt er publiciteit mee halen. Je kunt politiek brengen. Je kunt verkiezingen beïnvloeden of wat dan ook. Ieder op zijn eigen manier. Maar je inspraakprocedure is wel belangrijk om het in ieder geval... Ik bedoel, informatieverstrekking is belangrijk. Daar gaat het eigenlijk om. En dat kun je dus afdwingen met een inspraakprocedure.
Ik denk dat het zeker belangrijk is als je ermee bemoeit en dat je ook aan inspraakprocedures meedoet. Vanuit Vrouwenbouw en Wonen geven we een cursus voor vrouwen die in ontwerpteams zitten. Ontwerpteams, dat zijn de vergaderingen waar architecten, ambtenaren, projectleider en wie er verder betrokken is bij de nieuwbouw. In die vergadering wordt het ontwerp gemaakt. En natuurlijk is het voor een groot deel zo dat er al heel veel vast ligt voordat die inspraakprocedure begint. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar het is nou weer niet zo dat je alleen maar als toekomstige bewoner kan beslissen over de kleur van de badkamertegeltjes, wat ook vaak gezegd wordt. Je kan er wel degelijk nog veel meer uitslepen. En ik vind het goed om te protesteren tegen dat er al heel veel vast ligt. Het moet ook zeker gebeuren. Maar ik vind het fout als mensen daarom zeggen en masse van nou, we doen er niet mee, want het is toch maar flauwekul. Je kan er nog best wel veel uithalen. Op een iets ander niveau hebben we de inspraakprocedure gehad rond de Eihoevers in Amsterdam. Nou, als je het over cityvorming hebt, dan heb je het voor een groot deel over de Eihoevers in Amsterdam. Daar is door verschillende buurten behoorlijk actief meegedaan aan de inspraakprocedure. De basis is uiteraard niet veranderd en wat er komt is een ramp, dat is overduidelijk. Maar ook hier hebben bewoners wel weer iets voor elkaar gekregen, al is het niet veel. Dus het enige wat ik hiermee wil zeggen is van, tuurlijk ligt er al heel veel vast, maar doe alsjeblieft wel mee als die mogelijkheid er is, ook zeker in je buurt. Omdat het op dit moment een beetje de enige manier is voor buurtbewoners om zich te bemoeien met hoe die nieuwbouw eruit komt te zien.
Ik wil hier even op reageren, als mag. Je zegt dat je meer te vertellen hebt dan de kleur van de badkamertegeltjes volgens jou. Theoretisch is het waar, ik ben het met je eens. Maar je moet dan als wijkbewoner, buurtbewoner, wel ontstellend goed ingevoerd zijn in alle technische toestanden die erbij. Jij zit met een apparaat tegenover je. Een aantal mensen hoeven er met drie te zijn, met drie vanuit verschillende disciplines. Die elkaar perfect aanvullen en alle ins en outs weten, de wet op een duimpje kennen. De plannen door en door kennen. Ik bedoel, voor gewoon mensen uit de buurt is het op zo'n moment dat de inspraakavonden komen meestal. Is er absoluut geen invloed op uit te oefenen, meer dan de badkamertegeltjes.
Nee, hoor, dat
ik ook absoluut niet te verzachten van, er is wel een... Ja, ik heb echt zoiets, de enige reden om naar inspraakavond te gaan is daar gewoon ontzettend te gaan zieken en de zaak te verstoren. Want inspraak stelt echt absoluut niks voor, alleen dan de kleur van de badkamertegeltjes.
Nee, je hebt er groot gelijk in als je zegt van daar moet je ontzettend veel voor weten en heel deskundig in zijn. Het is ook heel slecht dat het opbouwwerk afgebroken is, want die opbouwwerkers waren nou juist om die bewoners met kennis te ondersteunen. Ja, dus daar ben ik het heel erg mee eens, ja. Ja, ik denk wel dat je als bewoners, als buurtbewoners of als groepen nog kan zorgen nu op dit moment dat je elkaar weet te vinden en als groep in zo'n inspraakprocedure gaat en afdwingt dat er wel van die ondersteuning komt. Ik weet een voorbeeld uit Osdorp waar een project gerenoveerd zou worden. Nou, daar hebben mensen jaren over gedaan voordat er eenmaal duidelijkheid over was. Toen het puntje bij paaltje kwam bleek de fundering rot te zijn, er moest er toch nieuwbouw komen. Die groep buurtbewoners heeft toen een externe deskundige ingehuurd, betaald uit het Stadsvernieuwingsfonds, om hun eisen kracht bij te zetten en daartegen te protesteren. De uitkomst was overigens ook weer niet gunstig, want het bleek dus dat de fundering echt rot was, ook na het onderzoek van de externe deskundige. Maar er was op dat moment een actieve groep buurtbewoners die dus zelf een externe deskundige inhuurde.
Nou, ik vind een heel goed voorbeeld van inspraak bijvoorbeeld het Heinekenterrein. Er zijn geloof ik drie speculanten aan de slag gegaan, hebben enorme plannen gemaakt, vreselijk grootschalig en kapitalistisch. Op een gegeven moment is vanuit de buurt behoorlijk veel protest, of eigenlijk altijd veel protest geweest. Dan kwam ik kort geleden een buurtkrantje van de pijp, kreeg ik in handen. Ik dacht eerst dat de reclamefolder van Heineken was. Ja. Maar uiteindelijk blijkt dan dat één plan is laten vallen, één plan wat door de speculanten gemaakt is. En er is een plan van de buurt, dat is zo verwrongen en vertaald dat het nog inhoudt. Er moet in ieder geval een theater komen, moet in ieder geval bioscoop komen, moet in ieder geval groot winkelbedrijven komen. Maar goed, er mogen ook nog een beetje een pleintje komen of iets dergelijks. En het allerergste ervan is nog dat ze dan een soort opiniepeiling houden binnen de buurt. Je kan het formulier invullen en dan kun je als buurtbewoner alleen maar kiezen tussen of allemaal kantoren, of kantoren met een pleintje, of kantoren met een pleintje, een boompje en nog twee huisjes. En dat is dan de keuzemogelijkheid, weet je. Verder wordt er niks opengelaten voor andere ideeën, andere suggesties. Dus ja, nogmaals, ik vind inspraakprocedures stellen echt absoluut geen ene malle moer voor.
Ja. Maar ik denk dat je
mag
dan...
ik er wat over inspraak zeggen? Want ik vind dit toch te ver gaan. Enerzijds wordt er opgeroepen om een inspraak mee te doen. Anderzijds wordt gezegd, je bereikt er toch geen bal mee. Nou, ik vind, ik heb heel wat met inspraak te maken gehad. Ook vaak waar we juist niets van weten. De essentie van inspraak is dat er tenminste mensen bij elkaar komen die ergens mee te maken hebben. De gemeente organiseert het, dat is meegenomen. Anders moet je het zelf doen. Nou, waar zijn al die toekomstige bewoners? Belangrijk is niet dat je alleen maar dat je dingen gedaan krijgt, maar ook is om van een samenhang te hebben van verschillende mensen die samen iets kunnen gaan doen. Daar valt de staat mee, de stad mee, daar valt de staat cityvorming enzovoort. Al die problemen hangen daarmee samen. Twee dingen, hoe organiseer je, hoe krijg je enig hart in die stad? Ik wil nog één ding zeggen. Inspraak is ook goed, overleg. Dan kun je het ook opschorten. Je kunt van alles doen.
Eerst Louis even nog reageren op...
Ja, ik wil natuurlijk even reageren op, omdat het Heinekenterrein in de inspraakprocedure snel genoemd wordt. En ik denk dat er zijn twee krantjes uitgebracht en die moet je niet door elkaar halen. De ene is wel degelijk een reclameblaadje geweest van ja, maar goed, je haalde de twee door elkaar. Maakt niet uit. Ze waren alle twee niet goed. Maakt niet uit. Maar ik denk toch dat de inspraakprocedure die wij als werkgroep hebben afgedwongen toch iets heeft bereikt. Omdat in het begin waren er vijf plannen en er was één plan al heel snel duidelijk. Dat was Joop van der Ende en een ABC-formule. Dat is Albert Heijn, Blokker en CNA. En er zijn toen op een gegeven moment door allerlei discussies die toch tot drie plannen zijn gekomen, waarvan twee met Joop van den Ende aanwezig waren en één met een pleinplan. Dat pleinplan is geen buurtplan, dat is gewoon zo. Want wij hebben niet het pleinplan getekend. En dat moet je ook niet denken dat als je gaat overleggen of in een inspraakprocedure zit, dat je dan plotseling een gedeelte van je buurt in kan vullen. Het gaat er alleen om dat je invloed uitoefent. En daarom is het ook zo belangrijk wat die meneer net hier zei, dat de toekomstige bewoners en iedereen die zich tegenaan bemoeit, daar maak je gewoon één blok van en dan heb je toch een heleboel inspraak. Want wie gaat er wonen, wie gaat er zijn bedrijfje starten en enzovoorts enzovoorts.
Ja, inspraak wordt gezien als een vorm van verzet en dat klopt nu, want die vorm van verzet werkt mee in die marges van ditzelfde systeem. Dus datzelfde systeem met al zijn facetten, marges en de zogenaamde democratische spelregels. Wil het verzet echt efficiënt worden en wil het echt een politieke tegenmacht opbouwen, zal het buiten de inspraak om, buiten het hele gebeuren om een tegenmacht opdrachten te vormen.
Begin maar.
Dit is een inzet erin daarvoor.
Je moet dan wel iets gaan doen. Je moet dan wel gaan beginnen. Als de gemeente het niet organiseert, wordt net gezegd, dan moet je het zelf doen. Nou, laten we het dan zelf doen.
Voor mijzelf,
maar dat gebeurt ook niet.
Ja, voor mijzelf persoonlijk is voor mij het Krottenkamp een inzet tegen cityvorming. Van krotten tegen cities.
Ik vind trouwens dat de inspraak moet beginnen op het moment dat er ergens een plek leeg komt. Dat dan mensen die daar wonen, gebruik maken, erbij betrokken zijn, dat die rond de tafel gaan zitten en dat dan pas plannen gemaakt worden. En wat nu gebeurt is, eerst worden plannen gemaakt waar enorm veel kapitaal in geïnvesteerd is. Als die plannen helemaal in kan en kruiken zijn, dus het kapitaal al voor een groot gedeelte weggegeven, dan mag je er nog even bij komen. En ik vind, mijn ervaring is ook, ik ben bij verschillende inspraakavonden geweest, achteraf iedere keer een kater, want wat die meneer hier net zei voor de microfoon, dat het een mogelijkheid is om met elkaar erover te praten, absoluut niet. Je zit echt als zaal tegenover drie of vier mensen van de gemeente en alles wordt, het is echt puur een aanhooravond of ze luisteren, maar ze doen er geen reet mee verder. Ik vind inspraak moet beginnen helemaal bij de basis, op het moment dat ergens iets leeg komt en men wil er iets mee gaan doen. Op dat moment moet met de betrokkenen gepraat worden over wat er komt.
Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar dan moet je dus niet de pijpkrant afwachten.
Hey, ik denk dat het een kwestie van straten. Pardon. Het begint voor mijn gevoel een beetje als loszand aan elkaar te hangen. Hè? Iedereen gooit met termen en gebruikt allerlei woorden. En ik denk dat als je iets meer uit deze middag probeert te krijgen, dat het echt heel belangrijk is dat je als eerste is definieerd als tafel wat de verschillende mensen nou onder cityvorming verstaan.
Dat is sowieso iets wat we in de tweede ronde willen proberen. Een beetje in te gaan op.